Waar ik het over wil hebben, of mijn onderwerp, dat is eigenlijk zeg maar iets ja, waarvan je denkt van, dat weten we toch wel. Dat is gewoon van eigenlijk van, wie is Jezus? En dan denk je van, hoe kom je daar dan bij? Nou, meer vanuit de gedachte van, we weten toch wel wie de Heer Jezus is, maar meer vanuit de gedachte van, hoe kijkt en hoe keek men tegen de Heer Jezus aan? Ook al 2000 jaar geleden, vooral toen Jezus hier rondliep. Hoe keek men toen tegen hem aan? En ook vandaag aan de dag. Hoe kijkt men tegen de Heer Jezus aan? En soms, en we gaan even een paar gedeelten lezen uit de Bijbel. Dan kun je ook nog wel eens denken van, hey, sommige dingen kunnen ook wel wat tegenstrijdig overkomen. Laten we eens een paar gedeelten lezen. En we beginnen bij Matthäus 10, vanaf vers 34. 34 tot 39. Jullie hebben allemaal natuurlijk een Bijbel bij je. Oh, dus de bier kan dan wel uit. Nou, laat hem maar staan dan. Meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader. En tussen een dochter en haar moeder. En tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. En iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Nou, ik denk dat we misschien, veel van ons dat misschien wel eens hebben ervaren, toen je werkelijk de Heer Jezus hebt aangenomen en hem wilde volgen, dat dat strijd gaf en soms ook wel een scheiding. Ik denk dat dat hier dan ook mee te maken heeft. Maar dan, wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en achter mij gaat, is mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, die zal het vinden. Dit zijn nogal, om het zo maar te noemen, van ernstige woorden. En dan denk je van, ja, maar waar blijf je nou met de boodschap van liefde en genezing en van genade? Nou, dat gaan we zo nog wel zien. Nog een gedeelte, Lucas. En daar gaan we het dan meest over hebben in Lucas gedeelte. Maar Lucas 14 vers 25 en 26, daar komt het weer in terug. Vele scharen dan reisden met hem mee. En de Heer Jezus die keerde zich om. En hij zeide tot hen, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En dan tot slot nog even Johannes, hoofdstuk 6, vers 54 tot 58. Johannes 6, op 53. Jezus dan zeide tot hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, heb gij geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem opwekken ten jongste dagen. En dan vers, of ik lees even, ja, ik lees even door. Ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Gelijk de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook hij die mij eet leven door mij. En dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is, niet gelijk de Vader gegeten hebben en gestorven zijn, maar wie dit brood eet zal in eeuwigheid leven. En dan gaan we even nog twee versen lezen, vers 60 en vers 66. Velen dan van zijn discipelen hoorden dit en zeiden, deze reden is hard. Wie kan er aanhoren? Kun je dan iets van voorstellen? De woorden die ook die gedeelten die we al eerst gelezen hebben, dat men zo ging denken. En dan lezen we in vers 66. Van toen af keerden velen van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mede. Als je nagaat, het hoofdstuk 6 begint met de scharen die de Heer Jezus volgde en met de spijziging van de duizenden. En er bleef niemand bleef over. En dan denk je van, nou, dan wordt het misschien donderpreek. Nou, dat zijn we eigenlijk helemaal niet van jou gewend. Nou, wees gerust, dat wordt het echt niet. Maar we moeten de woorden van de Heer Jezus echt goed begrijpen en verstaan. En dan kunnen we ook, wat hebben wij, leven we dan in een tijd dat wij die openbaring van de Heer Jezus hebben ontvangen, hoe de Heer Jezus ook bepaalde dingen werkelijk heeft bedoeld. En hoe keek men en hoe kijkt men nog wel tegen Jezus aan? Er is wel eens een onderzoek geweest, hebben ze een keer gelezen, dat 95% van de wereldbevolking, en misschien zelfs wel meer, gelooft niet dat Jezus God is. Zelfs heel veel theologen geloven dat niet. Die twijfelen eraan. Het was een goed mens, was een geweldig iemand. Die heeft de wereld op zijn kop gezet toen. Maar waarin kunnen wij dan herkennen dat de Heer Jezus ook God is en deel uitmaakt van de drie-eenheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. Paulus zegt er bijvoorbeeld al heel duidelijk. Dat is ook al een bevestiging. Alle dingen zijn door hem, voor hem en tot hem geschapen. En dat bedoelde Paulus de Heer Jezus mee. In Johannes, het evangelie van Johannes, die begint dan in één keer, in den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En alle dingen zijn geworden door het woord. En het woord was de Heer Jezus. En Johannes, die duikt er in zijn evangelie eigenlijk in één keer in. Of de evangelieën hebben van Matthäus, Marcus en Lucas, dan krijgen we eerst een hele aankondiging, is het ook al van Johannes de Doper, met Zacharias en Elisabeth. De Johannes de voorloper was van de Messias, dan de openbaring, dan Maria. We kennen het hele verhaal. De Heer Jezus die geboren werd in Bethlehem. En dan ook opgroeid, de 12-jarige Jezus in de tempel. Maar Johannes die spreekt daar helemaal niet over. Die duikt er als het ware in één keer in, om heel duidelijk te maken en ook neer te zetten wie de Heer Jezus werkelijk is. En die andere dingen in de andere evangelieën zijn natuurlijk ook heel belangrijk. Maar Johannes dacht, zo wil ik de Heer Jezus, mijn koning als het ware, wil ik neerzetten. En Johannes wil ons dan ook duidelijk maken dat Jezus deel uitmaakt van de goddelijke drie-eenheid. En dat hij macht had over de schepping. Mij is gegeven, alle macht, heeft de Heer Jezus ook gezegd. Zowel in de hemel als hier op de aarde. En dan heeft hij bijvoorbeeld ook, in de andere evangelieën ook, maar bijvoorbeeld met de discipelen op zee, dat er een geweldige storm in één keer uitbrak. En de Heer Jezus die loopt dan over het water, gaat naar hen toe. Zelfs Petrus die stapt dan ook nog even naar de boot, loopt ook nog even op het water. Maar dan spreekt hij de storm aan en in één keer is het windstil. En ook de schepping of de natuur die gehoorzaamt de Heer Jezus. Er was dus ook scheppingskracht. Ook in het woord van de Heer Jezus. Echt scheppingskracht. Dan kun je bijvoorbeeld lezen in het brood uitdelen, waar ik het net over had in Johannes hoofdstuk 6, aan de duizenden. Er waren duizenden van 2 broden en 5 visjes. Of was het 5 broden en 2 visjes? Maakt niet uit. Maar de Heer Jezus die voedde daar even duizenden mensen mee. Dus er was scheppingskracht. De Heer Jezus is ook de schepper. En zelfs Satan die erkende de Heer Jezus ook als zodanig. Toen de Heer Jezus gedoopt werd door Johannes, toen werd hij door de geest uitgeleid naar de woestijn om 40 dagen verzocht te worden. En dan komt Satan, die komt bij hem en die zegt dan tegen hem, indien gij Gods zoon zijt. Nou, er staat indien, maar het indien is eigenlijk een verkeerde vertaling, want de oorspronkelijke vertaling is eigenlijk, aangezien gij Gods zoon zijt. Dus er is een bevestiging ook van Satan, wist het natuurlijk drommels goed wie de Heer Jezus was. Dus dat hoefde hij niet naar te twijfelen. Hij wist gewoon dat Jezus Gods zoon was, deel van de drie-eenheid. En dan verleidt hij hem, zegt dan, omdat de Satan ook wel wist dat hij ook scheppingskracht had, zegt dan bijvoorbeeld tot deze stenen dat ze brood worden. Maar de Heer Jezus die spreekt hem daartegen in door het woord te gebruiken. Nou, en dan kijk ik naar de eerste wonder van de Heer Jezus, de bruiloft te Cana. In één keer, in één tel, honderden liters water in de beste wijn die je maar kunt krijgen. Scheppingskracht van de Heer Jezus zelf. Tegenwoordig, als je de beste wijn wil drinken, moet je misschien wat, tenminste dat lezen wel eens, $10.000 betalen voor 1 fles wijn. Nou, dan was het nog niet eens zo lekker als dit wijn van wat de Heer Jezus had gemaakt, denk ik. Want de leider van het feest, die stond versteld over de wijn, hoe lekker dat het was. En we weten gewoon, wijn maken, dat is ook een heel proces. En de Heer Jezus deed het gewoon even in één tel. Dus er zijn vele bewijzen dat Jezus het woord is, Gods Zoon. Je moet ook nog even denken aan iedere morgen dat de volk Israël, toen hij uitgeleid werd uit Egypte. Iedere morgen kwam het vers brood, vers van de bakker en manna uit de hemel. 40 jaar lang. In de eerste keer, toen wilden ze het ook nog bewaren, maar s'avond was het al bedorven. Maar zelfs vrijdag, om zaterdag was het Sabbat, dan viel er geen brood, geen manna. En er was er voor vrijdag werd er voor 2 dagen werd er vers brood, kwam zo iedere morgen uit de hemel. Nou, ik denk na 40 jaar, in al die jaren vond men dat natuurlijk heel gewoon. Maar iedere keer was het weer een heel groot wonder. Maar ja, ook Petrus zelf, die zegt van, toen ik zo straks dat gedeelte las, van dat iedereen die verliet de Heer Jezus, en dat zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, als je het even verder leest, zullen jullie dan ook maar niet weggaan. En dan zegt Petrus, tot wie zullen wij gaan? Maar gij hebt woorden van eeuwig leven. En gij zijt de Heilige Gods. Dat zegt Petrus toen tegen de Heer Jezus. Gij zijt de Heilige Gods. En wist je wel, nou even terzijde, van is het je wel eens opgevallen? Wij zeggen altijd, God schiep alles in 6 dagen. Maar is het wel eens opgevallen, als je dan het eerste hoofdstuk leest, dat er in die 6 dagen, dat er maar 3 keer staat en God schiep. Dat is even terzijde hoor. In den beginne schiep God de hemel en de aarde, vers 1. Nou, we weten allemaal wel dat in den beginne, hoe lang, wanneer dat geweest is, dat weten we niet. Dat is geen 6000 jaar geleden, dat kan al veel eerder, dat kan 100 jaar eerder geweest zijn, maar ook wel miljoenen jaren eerder. Dat weten we niet. En toen sprak God, want er was duisternis, en toen sprak God het aan en die duisternis die werd verdreven. En toen ging God alles herstellen. En wat schiep hij? Hij sprak het woord en het gebeurde, maar hij schiep de dieren en alles gevogelte. En tenslotte, vers 26 en 27 staat dat geloof ik, schiep hij de mens. Dus al het andere, God schiep als het ware orde in de chaos, in de schepping. Want er was vervallen, was duisternis. Dus hoe dat allemaal gegaan is, en dat doet ook niet minder aan het werk van God, maar uiteindelijk had God alles geschapen. En hoe dat dan geweest is, maar ik vond het wel even interessant, omdat je daar heel vaak wel eens zulke dingen overheen leest. Maar daar gaat het nu niet om. Maar de conclusie die we kunnen trekken is dat Jezus is ook God. Gezeten naast God de Vader. En op de aarde was hij hier als mensenzoon. Nou, als we nu even weer teruggaan naar onze Bijbelgedeelten. De Heer Jezus was, en dat hij deze uitspraak wel allemaal deed, hij was onderweg naar Jeruzalem en hij predikte het evangelie en hij predikte het Koninkrijk van God. En onderweg was hij daar naartoe. En onderweg gebeurde er dan ook van alles. En op een gegeven ogenblik kwam er een vraag. Heren, zijn het weinigen die behouden worden? Nou, ik denk dat dat ook een hele logische vraag is. Door alle uitspraken die de Heer Jezus al gedaan had. Ik moet mijn familie haten. Hoe zit dat? Nou, dat haten, dat wil ik gelijk wel even zeggen. Dat kun je ook vertalen, dat is misschien een betere vertaling, op de tweede plaats zetten. Maar we weten gewoon dat de Heer Jezus dat niet zo bedoelde, dat jij je ouders en je familie moet haten. Maar daar komen we straks wel verder op terug. Maar het was wel een logische vraag naar al die woorden van de Heer Jezus. En daarom mogen wij er ook in een bepaalde context lezen hoe en wanneer en waarom dat de Heer Jezus dit zei. In welke context staat het? Nou, Johannes 6 begint, wat ik zo straks al noemde, met de wonderbare spijziging. 'S Avonds ging hij per schip naar de overkant. En er stak die geweldige storm op en Jezus liep er over het water. En de volgende dag stond die hele grote menigte, die hele massa mensen, stonden weer op de Heer Jezus te wachten. Maar met welke reden? En dat deed de Heer Jezus denk ik wel wat verdriet. Om welke reden? Wanneer hij zegt dan, voorwaar, ik zeg jullie zoeken mij omdat jullie van de broden gegeten hebt. En jullie zoeken mij niet om wie ik werkelijk ben. Maar om de broden, om de wonderen, om de tekenen. En dan vinden jullie het misschien wel fijn om dat allemaal te zien en mee te maken. Nou, en als we dan kijken naar Lucas. In die hoofdstuk waar dan dat staat van wie vader en moeder en vrouw en kinderen niet haat. Om mijnentwil, die kan mijn discipel niet zijn. Moet je eens kijken in welke context waar dat in staat in hoofdstuk 14. De Heer Jezus, toen hij onderweg was, werd hij ook uitgenodigd. Door de fariseer. In die hoofd van de fariseer, die hadden dus verschillende andere fariseers uitgenodigd. En ze hadden de Heer Jezus ook uitgenodigd. Omdat zij wel wisten dat de Heer Jezus heel veel te vertellen hadden. Maar ik vraag me af of de Heer Jezus zich wel welkom voelde. En het was de Sabbat. En er was dan een waterzuchtige mens die was daar. En de Heer Jezus die zei dan, is het geoorloofd, zo sprak hij dan die Farizeeën aan, is het geoorloofd om op de Sabbat te genezen? En wat staat er dan, hoe antwoorden ze? Ze zeiden niets, ze zwegen, ze durfden misschien wel niet. Of ze waren in een afwachtende houding, wat zal er gebeuren? En de Heer Jezus die pakte die man bij de hand en hij genas hem. En ze waren niet in staat, staat er dan, om daar tegenin iets te brengen. Dan ziet de Heer Jezus, en kijk even naar dat plaatje, al die genoden die er daar dan aan tafel lagen. En de Heer Jezus die begint dan te spreken. En dan sprak hij de genodigden toe, in een gelijkenis. Omdat hij bemerkte hoe belangrijk iedereen zich vond. En hij zegt van, als je uitgenodigd wordt, waarom pak je dan gelijk de belangrijkste plaats? Maar als er iemand is die belangrijker is dan jou, dan word je teruggewezen naar een andere plek. En nou, dan sta je toch wel een beetje voor schut. En zo zegt, noemde de Heer Jezus, legt hij al uit van, neem die de hoogste plaats in, maar wees nederig. En dan ten tweede, wie moet je dan uitnodigen? Dus er was ook in die samenkomst van die genodigden. Wie moet je dan uitnodigen? Het is heel gemakkelijk om je broeders en zusters en je bekenden uit te nodigen. Want dan krijg je wel weer terug en je krijgt wel complimentjes. Maar waarom ga je niet naar de heggen en de steggen? En nodig de armen uit, de bedelaars en de zondaars. Maar dan zul je zalig zijn, omdat zij niets hebben om u terug te betalen. Want het zal u terugbetaald worden bij de opstanding der rechtvaardigen, zei de Heer Jezus dan. En dan die laatste gelijkenis, dat is de gelijkenis van de verontschuldigden. Iemand van de disgenoten, die dat hoorde, wat de Heer Jezus allemaal gezegd had, die zeiden tot hem, zalig wie brood eten zal in de koninkrijk der hemelen. Nou, en dan begint de Heer Jezus dat uit te leggen voor de uitnodiging die ook voor ons ligt, om te komen aan de maaltijd des Heren, aan het bruiloftsmaal. Want, komt, want het is nu gereed. Maar iedereen begon zich te verontschuldigen. En het waren geen verkeerde dingen, geen zondige dingen. Maar de een die had, nou daar staat hij het eerst, die zei, ik heb een akker gekocht. Nou je zou kunnen zeggen, ik heb net een bedrijf gekocht. En die moet ik bekijken en ik verzoek mij, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei, ik heb net 5 span ossen gekocht. Nou je hebt net een nieuwe auto gekocht. Je hebt een afspraak met de dealer om die op te halen, houd mij voor verontschuldigd. En weer een ander zei, ik heb net een vrouw getrouwd. Nou dat is ook heel normaal. Gewoon hoort bij het leven, helemaal geen verkeerde dingen bij. En die hield zich ook voor verontschuldigd. Toen ik dat zo over nadacht, dan moest ik even denken, hoe bedoelde de Heer Jezus dat nou? Kun je alles ervoor opzij zetten naar wat de Heer Jezus en wat God van ons verlangt? Toen moest ik even nadenken van, jullie weten wel, onze kinderen die wonen nu in Canada. Stel dat Lodewijk nu in één keer belt en zegt, pap, ik kan morgen even, maak ik even een tussenstop in Amsterdam en dan ben ik een paar uur. Nou, als we elkaar kunnen ontmoeten. Wat gebeurt er dan? Lee en ik die zetten er alles voor opzij om even naar Amsterdam te rijden, om elkaar even te zien. En dan zeg je niet van, nou, ik heb een afspraak met dit en een afspraak met zus. Wat is belangrijk? Wat zijn je prioriteiten? En dat doorzag de Heer Jezus ook bij de mensen. Wat is je prioriteit? En dan zegt hij dan van, in vers 25, vele scharen reisden met hem mee. En zich omkerende, en ik denk van toen hij zich omdraaide en hij zag al die scharen, al die mensen, dat er ook een stukje, niet geen boosheid, maar eigenlijk bewogenheid was. Ze begrijpen het nog niet, ze verstaan het nog niet. Hoe kan ik het hun duidelijk maken? En we weten gewoon dat er ook die duidelijkheid komt ook door dat wij de Heilige Geest ontvangen. Want hij zal uit het mijne nemen, zegt de Heer Jezus, en hij zal het jullie openbaren. Dus die openbaring hebben wij, wie de Heer Jezus werkelijk is. Want je bent niet tot geloof gekomen door te zeggen, nou, dan moet ik alles opzij zetten. Dan moet ik mijn familie haten, dan moet ik dit, en dan moet ik zus, en dan moet ik zo. En dan kan ik de Heer Jezus volgen, want dan kan ik een discipel van hem worden. Zo denk je niet. En dat vroeg de Heer Jezus ook niet op die manier. Nou, Jezus wilde dat de mensen hem zagen wie hij werkelijk was. Niet een geweldige rabbi of een geweldige leraar of een profeet, wat dan ook. Dat was hij allemaal wel, maar om wie hij werkelijk was. De Messias, de komende Messias die al van tevoren geprofeteerd was. En niemand herkende en erkende hem als zodanig. Als redder, als de beloofde Messias, als de beloofde verlosser. En niet als een geweldige leraar of wat dan ook. Niet om zijn kennis, niet om het brood, niet om de wonderen. En niet als degene die, als het ware, dat leven geeft van het brood en de wijn. Maar het werkelijke leven. En daarom lezen we dan ook, ging hij naar de zondaars. 15 vers 2 staat dat, hoofdstuk 5 in het volgende hoofdstuk. Al de tollenaars nu en de zondaars plachten tot hem te komen om naar hem te horen. De heer Jezus die ging toen naar de, ging toen ook zeggen van jullie moeten dit en jullie moeten zus en jullie moeten zo. Nee, hij zag hoe hongerig en verlangend dat ze waren. Ik vind een heel mooi plaatje eigenlijk van Zacchaeus, die tollenaar. En dat was ook een bedrieger, dat was een zondaar. In het hoofdstuk daarvoor, het gedeelte daarvoor, dat gaat over de rijke jongeling. We waren allebei rijk. En de rijke jongeling die zei, wat moet ik doen om behouden te worden? Jullie kennen het verhaal. Wat moet ik doen? En de Heer Jezus dat zag, die zag zijn oprechtheid daarin. En er staat er ook, de Heer Jezus die kreeg hem ook lief. Maar dan zegt hij ook van verkoop alles wat je hebt. En kom hier en volg mij, je zult een schat in de hemel hebben. En dat kon hij niet. En dat is wat de Heer Jezus eigenlijk bedoelde met dat haten van. Op de tweede plaats zetten. Wat is belangrijk? Want je mag gerust rijk zijn. Daar is niks mis mee. Maar Zacchaeus, ook die rijke man, die was misschien nog wel rijker. Dat geld dat interesseerde niet meer. Hij vernam, ik ben een zondaar. Ik heb een redder nodig. En ik heb de Heer Jezus nodig. En dat was het grote verschil. Hij zag de Heer Jezus als redder. Als verlosser. En daarna, dat is dan ook een heel mooi, zien we dan ook in hoofdstuk 15. Als je dat ook even vasthoudt van wat de Heer Jezus eerst allemaal zei. He, dat er ook, dat je scheiding zal brengen tussen de mensen. En dat als je dat niet haat, je familie enzovoort, dan kun je mijn volgeling niet zijn, dan kun je mijn discipel niet zijn. En dan zegt hij vervolgens in hoofdstuk 15, tegen dat het de tollenaars opzocht, en dan komt hij met gelijkenissen. En de eerste gelijkenis is de gelijkenis van het verloren schaap. De schaap die weg was. En dan komt die schapen, een kudde van 100 schapen. En er miste één. En wat gaat de herder doen? Die gaat op zoek naar die ene schaap. En dat moet je gewoon vergelijken met de Heer Jezus als de goede herder. Die allemaal een hele gemeente om zich heen heeft. Honderden mensen om zich heen. Ook allemaal gelovigen. Maar er mist één. En wat gaat de Heer Jezus dan doen? Die gaat op zoek naar die ene schaap. En dan vindt hij die schaap. En dan zeg je niet van schaap, wat heb je nou? Of mens, wat heb jij nu gedaan? Waarom heb je mij verlaten? Waarom heb je de kudde de rug toegekeerd? Je was hier zo veilig en nu ben je weggegaan. Je moet mij op de eerste plaats zetten. En dan was er niks gebeurd. Nou, kom hier, ik neem je wel weer mee terug. Heeft de Heer Jezus die schaap of jou zo benaderd? Hij benadert jou met liefde en was op zoek naar jou en hij vond jou. En die neemt je op en die legt je op zijn schouders. En die neemt je mee. En die zegt die helemaal, die maakt helemaal geen verwijt. En waarom heb je dit gedaan? Zelfs de gelijkenis van de verloren zoon, die komt hier dan ook in voor. Ja, dat is God de Vader met die verloren zoon. En die verloren zoon die wilde gelijk alles opbiechten en zeggen van ik wil een andere plaats innemen, maakt mij niet uit. God de Vader die zegt weg ermee, dat wil ik helemaal niet horen. Je bent weer thuis, je bent weer terug. Een heel andere woorden zijn dat. Als je in mij wil volgen, in mij wilt geloven, dan moet je dit en moet je zus en moet je zo. Dat is het verschil, lieve mensen. En ik kan me voorstellen dat mensen die toen leefden, eigenlijk vanuit het oude verbond, onder de wet. Want de wet eist. Dat was heel duidelijk, daar leefden ze onder. En wij zijn daar ook nog heel gevoelig in. Want de wet eist. God eist van ons. Maar genade geeft. God geeft. En hij is er voor jou, een heel groot verschil. Ik wil dat dan zeggen van dat je dan maar, want dat wordt dan heel vaak gezegd, en dat je dan maar gewoon raak mag leven, want dat zeiden de Farizeeërs ook. Die maakten ook gelijk al verwijten tegen de Heer Jezus. Want de Farizeeërs en de schriftgeleerden morden in spraken, deze ontvang zondaars en eet met hen. De Heer Jezus ging om met zondaars en er werd hem verweten. En zo wordt het ook vaak verweten, als jij de boodschap brengt van genade, dat je dan eigenlijk dat men dan denkt dat je zegt van je mag maar zondigen, maar zo is het niet. Als je zonde. Wij leven nog, zonde is nog in ons. Maar God ziet ons als gerechtvaardigden en hij ziet geen zonde meer op jou. Daarom is er echt nog wel zonde in ons. En hoe doen we dat dan? Nou, als we weer verkeerde dingen gedaan hebben, dan beleid je dat. Maar we beleiden geen zonde om vergeving te ontvangen. Maar we beleiden onze zonde naar God toe, omdat we vergeven zijn. En dat is een heel ander uitgangspunt. Als jij verkeerde dingen hebt gedaan, als jij weer spijt en berouw hebt, mag je naar de Vader gaan en zeggen van Heer, Ik heb er weer fout gedaan. Ik heb er weer geprutst. Maar dank u wel voor uw liefde en voor uw genade dat ik vergeven ben. En vanuit die vergeving maak je weer je zonde beleiden als het ware. We hoeven niet te bidden om vrede. Maar we mogen bidden vanuit vrede. Als je een kind van God bent, mag je bidden vanuit rust die je hebt gekregen. Dat is een heel groot verschil. En dan als je de Heer Jezus dan ook als redder ziet, zoals ook met die schaap bijvoorbeeld, die verloren schaap, dan gaat een heel andere wereld eigenlijk voor je open. Daar zie je iets, niets terug eigenlijk van de eisen van de Heer Jezus. En het antwoord dan ook op de vraag wat de Heer Jezus bedoelde in het eerste gedeelte wat we gelezen hebben in Matthäus 10 en ook in Lucas en Johannes en zo enzovoort, dat is nu wel duidelijk. God ziet degenen die het meest dankbaar zijn. En Jezus ging naar hen toe en hij zocht hen op. Wanneer bekeerde die schaap zich? Toen hij opgenomen werd door de Heer Jezus die hem op zijn schouders legde. Om dat zo maar eens even te zeggen. Hij liet zich toen dragen. Jezus die zegt van komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal jullie rust geven. Hij zegt niet jullie mogen wel tot mij komen maar dan moet je eerst dit en dan moet je eerst zus en dan moet je eerst zo. Geen sprake van. Het is dus niet een kwestie, ik moet mijn familie haten of op de tweede plaats of wat te zeggen om Jezus te volgen. Nee, als je hem gevonden hebt, is hij het allerkostbaarste wat je hebt. Komt ook nog gelijkenis, komt er een voor van die vrouw met de verloren penning. Die had heel veel penningen, was ook rijk, maar was één penning kwijt. En ze ging op zoek en ze vond het en er was blijdschap. Ze nodigde iedereen uit, omdat ze die ene penning weer had gevonden. En zo is het ook in de hemel, is er blijdschap over één zondaar die zich bekeert. Dat is een geweldige boodschap. Jezus die sprak en spreekt nog op deze manier voor degenen die hem niet zien als redder. De Messias, de grote ik ben. En daar moet ik ook even aan denken, de grote ik ben. Als je kijkt naar de gebeurtenis van Lazarus en Martha en Maria. Lazarus was overleden. En dan zegt Martha tegen de Heer Jezus van als u hier geweest was, dan was Lazarus niet gestorven. Dus wat gebeurde er eigenlijk? Martha die plaatste Jezus in het verleden. Dan zegt de Heer Jezus tegen Martha. Martha, ik ben de opstanding en het leven. Martha weer. Ja, Heere, ik weet dat Lazarus zal opstaan ten jongste dagen. Wat gebeurt er? Eerst plaatst hij de Heer Jezus in het verleden. En dan plaatst hij de Heer Jezus in de toekomst. Maar dan gebeurt het. Ik ben. En Lazarus wordt opgewekt. In het heden. Zo mogen wij God ook zien. Zo mogen we de Heer Jezus ook zien. Hij is alle dagen bij je. Hij was bij je. Hij is bij je. En hij zal bij je zijn. Wat is eigenlijk het geheim van ons? Van een christen, van een kind van God? Jezus leeft in ons. En God ziet jou niet als een zondaar. Maar als een rechtvaardige. Wat ik zo net al noemde. Zelfs als je zonde. Dan hoef je je zonde niet meer te belijden. Jawel. Maar vanuit. Omdat je vergeven bent. We hebben het van half twaalf, hè? Nou, ik ben bijna aan het einde hoor, dus ik ga niet helemaal tot de tijd vol praten. God houdt van je en hij heeft een goed plan ook voor jouw leven. Door Jezus zit liefde, blijdschap, vrede, dat is allemaal zit in je. De vrucht van de geest, van liefde, blijdschap, vrede, zachtmoedigheid, langmoedigheid, goedheid, trouw en zelfbeheersing. Die vrucht van de geest die is in je en die groeit. Een vrucht groeit. Dus een vrucht kan nog klein zijn, maar daar hoef je niet voor te schamen. Als je weer faalt daarin, die vrucht die groeit. Maar zijn alle problemen daarmee opgelost? Nooit geen problemen meer. Oh jawel, het leven kan soms hard zijn en ook zwaar. Door ziekte, door te vroeg sterfgevallen in je familie of hoe dan ook. En we hebben ook gelezen in dat gedeelte in Matthäus hoofdstuk 10. Maar wat zegt bijvoorbeeld Petrus? Dat vind ik ook zo mooi. Dat was een van de eerste teksten die ik eigenlijk uit mijn hoofd leerde. Hem heb gij lief, zonder hem gezien te hebben. In hem geloof gij, zonder hem thans te zien. En gij verheugt u met een onuitsprekelijke vreugde, daar gij het einddoel des geloofs hebt bereikt. En dat is de zaligheid der zielen. En dat in ogenschouw nemen, dat vasthouden, dan kun je alles aan. Dan kun je verdriet aan, dan kun je een tegenslag aan. En dan zijn er wat tranen, kunnen er ook strijd zijn, maar toch weet je die boodschap en die zekerheid. En zoals de Heer Jezus, of zoals God ook ons ziet, maar ook de wereld ook zo ziet, dan zie je dat de wereld, voor de wereld is hij God. Maar voor ons is hij vader. En daarin mag je zijn aanwezigheid voelen. In die grote liefde van God. Dat is onze eerste liefde. Bepaalde dingen kunnen we heel gemakkelijk omdraaien. Hè? Kunnen heel gemakkelijk zeggen, ik moet eerst zus en ik moet eerst zo. Wat ik zo straks al noemde. Van ik moet andere dingen op de tweede plaats zetten. En dan kan ik pas me geven naar de Heer Jezus of hem volgen. Zo zijn wij geneigd om het eerst bij onszelf te zoeken wat wij allemaal fout doen of wat wij goed doen. En dan gaan we naar God en naar de Heer Jezus toe. En als de Heer Jezus ook zegt in openbaring van tegen de eerste gemeente, de gemeente van Efeze. Kijk hem, lees het maar eens, ze deden heel veel goede dingen daar in Efeze. Maar dan zegt de Heer Jezus tegen hem, ik heb één ding tegen jullie. Jullie hebben je eerste liefde heb je verzaakt. Hoe lees je dat? Oh, ik heb mijn eerste liefde naar God verzaakt. Ik moet me bekeren. Maar lees het nou eens andersom. In hoeverre heb jij verzaakt dat je ziet de liefde van God naar jou toe? Dat is net andersom. In plaats van te zeggen, ik moet meer liefde weer terug naar mijn eerste liefde. Die ik had toen net bij mijn bekering. Daar moet ik weer naar terug. In plaats van dat je zegt van, Heer, uw liefde voor mij heb ik verzaakt. Dat je zijn liefde, zijn aanwezigheid, zijn blijdschap in vrede mag herkennen. En dat is ook voor jou. Eerst je ouders enzovoort haten? Nee, denk maar aan Gods liefde. Dat is niet, dan hoeft niet jouw liefde voor God te zijn, dat is wel een gevolg. Maar die liefde van God naar jou toe. Halleluja. Amen. Zullen we bidden? Heer Jezus, dank u wel dat we zo ook uw woord mogen lezen, mogen verstaan. En ik wil u zo danken, Heer, dat u ons ook altijd weer nieuwe inzichten wilt geven in uw woord. Maar ook de dingen, Heer, die ja, in onze tekortkomingen, waarin we nog mogen groeien. Heer, maar we kijken ook naar onze eigen kinderen, naar onze kleine kinderen. We zeggen ook niet tegen van, ja, dat je bepaalde dingen van ze eist, terwijl ze dan moeten leren en groeien. En zo mogen wij ook groeien naar u toe. En u ziet onze harten aan, Heer. Dat is wel het allerbelangrijkste. U kent ons nog beter dan dat we onszelf kennen. En ik wil u ook zo bidden voor elk individu, zoals we hier in deze zaal, in deze ruimte zijn. Kom met uw liefde, met uw genade, met uw kracht, met uw vrede, met uw blijdschap. Hoe de omstandigheden ook zijn. Je kunt in omstandigheden zijn dat je je heel happy voelt, gelukkig en blij. Je gaat dan met vakantie, net vakantie gehad. Maar je kunt ook in een situatie zitten, nou je moest dus weten waar ik mee zit. Waar ik mee worstel. Welke spanning dat ik heb, waar ik tegenop zie. Wat er allemaal in de nabije toekomst moet gaan gebeuren. God weet het. En hij is nabij. Hij is altijd bij jou. Hij zal je nooit begeven, nog verlaten. Ook al ervaar je dat niet. Na die tijd zul je het altijd weer zien. En dank u wel, Heer, dat we daarin ook uw liefde mogen herkennen. Al zo lief had u deze wereld, dat u de Heer Jezus hebt gezonden. Omdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En dat eeuwig leven, dat staat niet in de verhouding, in een kleine stukje leven van ons hier op aarde. Maar we leven nog hier in het nu. En u wilt ons daarin ook zegenen en helpen, voorspoedig doen zijn. Dank u wel daarvoor, voor uw woord, wat leven geeft. Halleluja. Amen.